Kent u dat gezegde? Het doel heiligt de middelen. Ja. Ja, dat klinkt heel goed, hè? Dat klinkt heel vroom ook. Het heiligt. Dat is de weg gaan met het doel voor ogen. Koste wat het kost. Al moet je dwars door het land heen, al moet je zijwegen bewandelen. Of het nou eerlijk kan of oneerlijk. Je gaat het doel bereiken. En zo snel mogelijk. Want het doel, dat telt. En het doel heiligt de middelen. Ja. Maar je kan ook zeggen, nee heer. Ik wil de koninklijke weg behandelen. U volgen. Amen. Ja. Dat is beleden. Dat is makkelijk beleden. Maar in de praktijk lijkt het wel eens een keer of die koninklijke weg veel trager is. Of dat niet opschiet. Of er dan hindernissen zijn waar je niet voorbij kan. En dan kun je geen omweggetje bewandelen. Want dan ga je die andere weg op. En dan toch zeggen, nee heer, ik blijf u trouw volgen. Ik bewandel de weg die u wijst. Die keuze. Die kun je elk moment, kun je daar weer voor komen te staan. Of je dat ene gezegde volgt, of dat andere. Of je ervoor kiest om het doel de middelen te laten heiligen. Of vasthoudt aan nee heer, ik bewandel de koninklijke weg. En misschien voelt dat wel soms veel minder als die andere. Misschien is dat wel veel minder prettig dan die andere. Maar het is een keuze die jij kan maken. En dan heb je het over de weg die je gaat. De toekomst die je voor ogen hebt. Waar het naartoe gaat. En daar wil ik eigenlijk je vanmorgen over vragen om daar eens over na te denken bij jezelf. Hoe zit het bij jezelf als je daarover nadenkt? Wat voor toekomst heb je dan voor ogen? Wat voor beeld heb je erbij? Of leef je gewoon bij de dag?
Nee. Hoopvol.
Hoopvol met een hoofdletter. Een hoopvolle toekomst. Ja. En we kunnen het dan uit wat we lezen uit het woord, daar hele mooie woorden bij vinden om dat aan te geven. Maar toch heb je misschien bij jezelf al een idee van, hoe zal het in mijn leven zijn over 5 jaar, of over 10 jaar, over 40 jaar. Hoe staat het er dan voor? Met mij en met onze gemeente. Hoe zijn we dan geestelijk, maar ook in het natuurlijke ontwikkeld? Wat is er dan op die weg gebeurd? Of denk je daar nooit bij na? Denk je, ik zie wel, het overkomt me wel. Dat kan. Maar ik denk dat als je eerlijk bent naar jezelf, als je eerlijk naar je eigen hart kijkt, dat je er toch een beeld bij hebt. En misschien denk je stiekem, ja, het zal over 10 jaar nog wel weer hetzelfde zijn als nu. Misschien een paar mensen erbij, misschien een klein beetje. Maar als je naar het evangelie kijkt, en we gaan ook een stuk lezen, dan merk je dat de leerlingen van Jezus in zijn tijd soms dadelijk op het verkeerde been werden gezet. Soms verrast werden door de keuzes die Jezus maakte. En voor hen was dat niet de rechte weg van A naar B, voor hun gevoel. En soms riepen ze hem bijna tot orde van, ja maar, is het wel de goede keuze? Is het eigenlijk wel de bedoeling zo? Ja, zo is het de bedoeling. Als Jezus zijn weg gaat, als Jezus zijn weg wijst, is het altijd de goede weg. Maar sta je daar dan ook voor open? Als het anders is dan dat jij had gedacht, om dan mee te gaan. Om dan toch niet in je eigen beeld te blijven hangen, maar dat los te laten en je te openen voor de weg die Jezus wijst. En misschien moeten we dan nog wat meer loslaten als dat we soms beseffen. En ik wil dat niet voor jou invullen, dan mag je voor jezelf over nadenken. Wat zit er in mijn gedachten misschien nog vast? Wat misschien ook wel het spreken van de Heer en het wijzen van de weg kan belemmeren. Maar dat gaat mij vanmorgen niet om wat ik tot jullie te spreken heb. Het gaat erom wat Jezus tot jouw hart te zeggen heeft en in jouw leven wil bewerken. Want alleen dan ga je die weg. Alleen dan kom je in beweging en verandert iets in jouw leven. Ik wil met jullie spreken vanuit Handelingen 1. Maar ik ga dat nu nog niet lezen. Ik ga straks eerst een ander gedeelte lezen. We komen van er vanzelf. En dan wil ik het hebben over twee onderwerpen. Ik noemde net eigenlijk al één onderwerp. Dat is je toekomst. Wat verwacht je? Maar ik wil het eigenlijk ook even hebben over geschiedenis. Ik hoorde net al van niet achterom kijken. Ja, maar je hebt wel iets wat achter je ligt. Je hebt wel een verleden. En als je het hebt over Handelingen, dan heb je het over iemand, Lucas, die zelfs dat verleden opschrijft. Hij noteert dat. Hij schrijft een geschiedenis. En daar wil ik eigenlijk maar even met u mee beginnen. Lucas 1, want dan heeft hij het erover, wat hij doet. Een heel bekend gedeelte. Lucas 1, vanaf vers 1. U mag uw Bijbel erbij pakken of uw mobieltje wat u wilt. Als er maar een Bijbeltekst erop komt. Hè. Lucas 1. Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het woord zijn geworden, leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theophilus, op schrift te stellen, om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht wordt. En misschien weet u het, ik zal er daar straks op terugkomen, maar dit verslag is neergelegd in Lucas, maar ook in Handelingen. Dat zijn twee delen van hetzelfde verslag, wat Lucas geschreven heeft. Lucas beschrijft wat Jezus gedaan heeft en de handelingen, wat de eerste gemeente heeft gedaan, in ordelijke vorm. En dat is best wel eens een keer de uitdaging om orde te brengen in al die verhalen. En ik had het zelf eigenlijk in de voorbereiding, als je ermee bezig bent, er komen zoveel gedachten, om zoveel boven, er gebeurt zoveel in je hemel, mooie gedachten, maar die orde, orde brengen is soms hard werk. En Lucas vindt reden om dat werk te doen. Hij gaat daarvoor zitten. En vanmorgen ben ik zelf misschien een beetje lui geweest. Want ik heb gedacht, nou, die orde laat ik aan de luisteraar over. U brengt maar orde in het verhaal. Ik vertel gewoon de gedachten die ik heb. En u doet er maar het uwe mee. Dit geeft mij de mogelijkheid om vanmorgen actief te zijn. Maar ik probeer er wel wat lijn in te brengen. Aan de ene kant die geschiedenis die Lucas beschrijft. En aan de andere kant de verwachting naar de toekomst. En misschien zitten er nog wel meer samenhangen in als je op het eerste gezicht zou denken. Want die gebeurtenissen die Lucas beschrijft, dat is toch eigenlijk wel geschiedschrijving. Dat is dus eigenlijk, als je eerlijk bent, ook wel achterom kijken. Ja, in zekere zin. Kom ik zo nog wel op terug waarom het ook wel goed is om te zeggen van je moet niet achterom kijken. In sommige opzichten is dat ook zo. Waarom vond Lucas het zo belangrijk om dit vast te leggen? Ja, dat is de geschiedenis van Jezus. Dat is de eerste gemeente. Daar gebeurden wonderen en tekenen. En dat is goed om je daardoor te laten motiveren. Stel je eens voor dat hij het niet had gedaan. Wat zouden we dan niet veel hebben gemist nu? Of die andere boekenschrijvers van de Bijbel, als die hadden gedacht, nou fijn dat ik het heb meegemaakt, maar dat schrijven dat is wel een hoop werk. Laat maar zitten. Mooie ervaring, maar ik richt me verder. Ja, op andere dingen. Wat hadden wij dan veel gemist nu, vandaag. Wat waardevol dat hij zich aan het werk heeft gezet. En dan even dichterbij. Wat doen wij dan zelf met wat ons gebeurt? Of is onze gebeuren wat minder belangrijk? De gebeurtenissen in ons midden. Is er als iemand voor gaan zitten om het allemaal te beschrijven? Wat er in het volle evangelie allemaal heeft plaatsgevonden? Wat de Heer heeft bewerkt in ons midden? Het is mij niet bekend. Wij hebben de neiging om liever vooruit te kijken. We kijken misschien zelfs een beetje neer op verslagleggen van vroeger. Misschien is het al een te aardse bezigheid om te gaan zitten en te gaan schrijven. Ik ben blij dat Lucas daar anders over dacht. Misschien u met mij. Want Hoe komt het dan toch dat wij daar toch wel problemen hebben met dat verleden? Met dat achterom kijken. De Bijbel is vol van terugkijken, geschiedenissen die beschreven worden en daar lessen uittrekken. Hoe gaan we daar nu mee om? Ik denk dat het belangrijk is om soms te kijken naar wat de Heer in ons midden doet. En misschien zijn we, als we eerlijk zijn aan onszelf, bij de terugkijken ook wel een beetje bang. Naar pijnlijke herinneringen. Dingen die niet zo mooi zijn geweest. Moeilijkheden waar je doorheen bent gegaan. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Maar als je de Bijbel leest, ik vind de Bijbel daarin zo prachtig, die is goud eerlijk. Want daarin komen de onvolmaaktheden, de tegenslagen, de mislukkingen van mensen, net zo goed, gewoon aan de orde. Maar elke keer blijkt dat God groter is. Dat Hij overwint. Dat Hij getrouw is. Want ondanks de pijnlijke zaken die u en ik allemaal en misschien ook als gemeente wel hebben ervaren, dan mogen we toch bovenal getuigen dat Jezus getrouw is, was en is. En dat Hij verder bouwt in jouw leven en in je gemeente. Dat het wonder van het evangelie vandaag nog steeds geschiedt. En er wordt wel eens een keer wat beschreven. Ik weet niet of ik het al eens vaker heb genoemd, maar de eerste keer dat ik in Alphen was, was tijdens een jeugdweekend. 1977, ja. Ik zeg even wat slag is. Er zat een verslag in de Kracht van Omhoog. Ik weet niet of je dat nog kent. Een blad van vroeger. De ouderen onder ons kennen dat nog. En het was een heel mooi verslag. En het thema van het week was Nehemia. Het gaat over de herbouw van de tempel en van de gemeente. Samen bouwen. Uiterst actueel thema. En onder het verslag stonden de namen van Toon en Jannie van de Hoorn, die daar blijkbaar in de organisatie van zaten, die er toen al mee bezig waren. En wie kan ik me goed kan herinneren, vooral omdat we ook gingen zwemmen in het zwembad. Ja, het thema natuurlijk ook, maar ja, je bent jong, hè, dan heb je toch. De meeste jeugdweekenden heb je geen zwembad erbij, dus dat was toch wel vrij uniek. En dan denk ik, als je dat thema leest van Nehemia en hoe daar heel creatief mee om werd gegaan. De groep uit Alphen, die pakte daar gewoon een telefoon bij. En dan zaten ze te bellen van, dat Nehemia in Jeruzalem zat te bellen van, ja, ik maak me toch zorgen over de situatie bij jullie. Nou, gewoon proberen actueel te maken. En daar op een creatieve manier met jeugd mee aan de gang te gaan. Dat was heel goed. En ik herinner me, toen ik dat las, op het moment dat we hier als gemeentes bij elkaar waren en broeder Peter Brenner ook sprak over Nehemia. Over de behoefte als gemeentes om weer te gaan bouwen. Om die herbouw aan te pakken. Om met elkaar de schouders onder te zetten. En de inzet van Nehemia van vol verlangen om alles wat afgebroken was, wat in puin was, om dat te herstellen. En Heer, zend mij maar. En dat verlangen mogen we nu ook hebben. Wat er vanuit het verleden misschien beschadigd is. Wat we hebben meegemaakt, wat misschien schade heeft berokkend aan ons leven. Het mag hersteld worden. En ook in onze gemeente. Wat er misschien vanuit het verleden nog als een last is. De Heer wil dat herstellen. Dat die muren weer recht overeind staan. Dat die tempel, de eredienst hersteld wordt. Vol vuur was Nehemia daarvoor. En dat vuur mag ook vandaag in jou en mijn hart branden. En dan is het geen geschiedenis. Dan is het actueel. Dan is het gericht op de toekomst. Want dan gaat het om wat ik verwacht. Wat verwacht ik? Dat die geschiedenis nu werkelijkheid wordt in mijn leven. Ja, en dan is het soms nog moeilijk om te verwachten. Want je loopt al zo lang mee. Ik heb me net bewezen voor mezelf hoe lang ik al meeloop. Ja, en heb je ook al wat meegemaakt. En dan toch blijven verwachten dat het meerdere zich zal openbaren. En niet zien op teleurstellingen. Niet zien op wat afgedaan heeft aan wat Jezus bedoelt. Maar die koninklijke weg blijven wandelen. Daar getrouw in zijn. De verwachting van Jezus doet, van wat Hij doet in jouw leven, toen in de Bijbel, maar ook nu in ons midden. En dat komt ook naar voren in het gedeelte wat ik met u vanmorgen wil gaan lezen, want dit was alleen nog maar de introductie. U bent gewaarschuwd. We lezen uit Handelingen, hoofdstuk 1. En dan vanaf, ook vanaf vers 1. Ik zag op jullie website dat het een deel van dit gedeelte ook al onlangs aan de orde is geweest, maar ik zal het toch weer van een wat ander perspectief uit bespreken. En dan kan het allemaal. Zo'n tekst, er zit zoveel in. Ik lees vanaf Handelingen, en er staat er ook duidelijk bij, het tweede boek van Lucas. Dat geeft ook de verbinding aan met het evangelie van Lucas. Jezus opgenomen in de hemel. En voor ik dat ga lezen wil ik u even vragen om goed na te denken. Als u nou daar was, als discipel van Jezus, en hij is opgestaan uit de doden, hij verschijnt in het midden van de gemeente, hij onderwijst, wat was dan uw verwachting geweest, hoe het dan verder zou gaan, wat er dan meer zou gebeuren? En dat is heel moeilijk. Om achteraf te bedenken hoe je ervoor zou, wat voor verwachting je zou hebben. Maar het is wel bepalend. Want nu kunnen we terugkijken en weten hoe het gegaan is. We kennen het verhaal. Maar we kunnen het niet vanuit onze eigen toekomst alvast gaan terugkijken hoe het gaat gelopen is. En zij konden toen op dat moment ook niet voorzien hoe het zou gaan. Zij werden verrast door wat er gebeurde. En als je zo het verhaal leest, komt het misschien wat dichter bij uw hart. In mijn eerste boek Theophilus heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. En gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Prachtig voor die discipelen. Jezus opgestaan en sprekend over het koninkrijk van God. Ik zou denken, laat dit maar eeuwig zo duren. Er staat hier 40 dagen. 40 dagen maar. En toen hij eens bij hem was, droeg hij hun op. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten. Tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Want Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. En zij die bijeengekomen waren vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Dit bedoel ik niet met verwachtingen. Jezus doet een belofte, maar het strookt nog niet met de verwachtingen die de leerlingen op dat moment hebben. Misschien doet Jezus wel een belofte over je leven, maar misschien heb jij nog wel een andere verwachting. Kijk daarin naar jezelf. Wat verwacht jij? Hoe zal het verder gaan? Zij verwachten dat Jezus binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël zal herstellen. In Jeruzalem, daar op aarde. Maar hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie de kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en tot aan de uiteinde van de aarde. En toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. En terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen en ze zeiden, Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. En daarop keerden ze terug van de Olijfberg naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlakbij de stad op een sabbatsreisafstand. En toen ze bij de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon de ijveraar en Judas de zoon van Jacobus. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Tot zover. De geschiedenis. Ja, aan de ene kant wel. Aan de kant misschien ook wel niet. Een perspectief voor de toekomst ook. Want Jezus maakt zijn belofte waar. Voor die tijd en voor nu. De geschiedenis die beschreven is in Handelingen. De Handelingen beschrijft de eerste gemeente. Het werk van Jezus Christus in zijn gemeente. Een werk wat hij vandaag nog steeds voortzet. Eigenlijk zou je er vervolghoofdstukken tot vandaag aan kunnen bijschrijven. En dan moet je zeggen van dat de gemeente na Handelingen misschien wel door een heel diep dal is gegaan. Maar ik ben ook van overtuigd dat Jezus trouw is geweest, altijd. En dat wij zelf hebben mogen bemerken hoeveel moois onder het stof vandaan is gekomen. Hoe inzicht is verworven, hoe Jezus zich openbaart aan ons. Jezus legt de basis voor ons leven. Hij is het fundament. Hij leidt en vormt die gemeente. Maar het is geen chronologische lijn van een kinderlijke gemeente toen naar een volwassen gemeente nu. Nee, als het in de Bijbel gaat over tijd, dan wordt vaak het woord aion gebruikt. En dat gaat veel meer over een proces. En misschien als eerlijk zei ik wil dat niet gaan afmeten, maar misschien was die gemeente in die tijd in de aion, in het proces wel verder dan wij. Ik weet het niet. Maar dat wil niet zeggen dat de chronologie daarin bepalend is. Het gaat om de geestelijke ontwikkeling van ons als gemeente. Hoe ver dat proces in jouw leven en in je gemeente plaats heeft gevonden. Hoe dat doorgaat. En hoe ver Jezus de kans heeft gekregen zich in jou te openbaren. Dat is die rechte lijn. En dan kan het in de geschiedenis misschien wel een kronkellijn lijken. Maar dan is er geestelijk is er wel een rechte lijn. Een koninklijke weg die we gaan. Wat kan ik nu met dit verhaal? Leren van dit verhaal. Dat is niet terugkijken. Maar dat heeft te maken met hoe sta ik zelf in mijn relatie met Jezus? Hoe luister ik naar hem? Hoe zie ik dat Jezus op bepaalde momenten zijn gemeente leidt? Hoe hij dat toen deed en hoe hij dat vandaag de dag ook nog doet? Want hij is onveranderd. Ja, Jezus sprak met zijn leerlingen over het koninkrijk van God. Dat deed hij terwijl hij in het midden was. Maar Jezus spreekt vandaag de dag nog steeds over het koninkrijk van God. Hij ontvouwt de plannen van God. Hij verspreidt de heerschappij van God. En dat was en is de taak van Jezus. En hij bleef die taak trouw. Toen hij op aarde wandelde. Bij zijn sterven, maar ook na zijn opstanding ging hij in diezelfde taak door. Het was steeds dezelfde taak. Steeds dezelfde weg die hij bewandelde. Maar de situatie was telkens weer volkomen anders. En ik wil ook jou vandaag meer duidelijk maken over het koninkrijk. Hoe dat functioneert en werkt. Welke plek jij daarin mag innemen. Een wonder. Ja, dat jij deel mag hebben. Mag uitmaken van het koninkrijk. Wat een genade. En inderdaad, dan vragen ze nog die leerlingen van, gaat u dat dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? En staat niet helemaal duidelijk bij hoe ze dat voor ogen hadden. Of ze daar inderdaad een aardse blik bij hadden. Of dat ze misschien daar toch al meer een geestelijk inzicht bij hadden. Daar kun je alleen een voorstelling van maken. Maar Jezus zegt, wacht. En eigenlijk zegt hij, verwacht. Verwacht dat ik kom. Dat ik het doe in jouw leven. En dan moeten ze weer er doorheen. Weer opnieuw verwachten. En ze hadden al zoveel verwacht van Jezus. Toen hij in Jeruzalem binnenkwam. Op de ezel. Toen verwachten ze dat het ging gebeuren. En wat waren ze teleurgesteld door de kruisiging. Alle hoop was de bodem ingeslagen. Waarom? Omdat de eigen verwachtingen niet klopten. Zo vaak komen onze verwachtingen niet uit. Niet op de manier waarop ik het bedenk of me inbeeld. Misschien verschiet ons voorstellingsvermogen wel eens tekort. En dan kun je het achteraf misschien helder zien, maar vooraf, dat is een heel ander verhaal. Niet teleurgesteld raken, maar blijven verwachten. Het goede. Ja, en dan kun je zeggen, ik heb alles al gezien in het van de evangelie, ik ken het wel. Dat lijkt mij dodelijk, voor je verwachting en je geloof. Maar je kunt ook zien op Jezus, die je blijft voorgaan, die doorgaat in jouw leven. Blijf wachten, zegt hij. En wat deden ze? Lezen we verderop. Ze kwamen bij elkaar in de bovenste vertrek. Daar heeft u onlangs ook over gehoord. Ze kwamen ook geestelijk op. En ze waren vurig en eensgezind. Wijden ze zich aan het gebed. Daar deden ze wat Jezus van hen had gevraagd. Wachten. Afwachten. Ik kom. Laat mij maar de taak op me nemen. Binnenkort word je gedoopt met de Heilige Geest. En ook dat konden ze niet voorzien hoe het zou zijn. Maar ze waren vol verwachting dat Jezus het in hun leven ging waarmaken. Een nieuwe fase kwam tevoorschijn. Verwachtingsvol leven. Kracht die zich openbaart. En ze waren eigenlijk al vol hunkering naar dat moment. Het is niet onze zaak om te weten wanneer het gaat gebeuren. En voor een deel ook niet hoe het gaat gebeuren. Maar wel dat we bereid zijn en klaar, wachten, eensgezind, richten op het openbaar komen van Jezus' belofte. Van zijn werk in ons, in jou en mij. Hij wil dat zijn discipelen zich richten op wat hij aan het doen is. En met hem daarin meegaan, het van hem verwachten. De mensen komen bij elkaar en ze bidden en ze wachten af. Ze blijven in Jeruzalem. En dan gaan de Heer zich gaan openbaren. En hoe gaat het dan? Ze weten het niet. Maar ze weten wel dat Jezus heeft beloofd. En natuurlijk, als je dan wacht, als je dan bidt, dan mag je bij Jezus komen met je vragen over hoe dat zal zijn. Het is niet zo dat het verboden is om dan te vragen. Maar ook je openstellen voor zijn antwoord. Ook doorgaan en trouw blijven, die koninklijke weg blijven bewandelen, als je het antwoord nog niet hebt. En dan mag je vertrouwen dat hij richting geeft in jouw leven. Hij wijst de weg. Hij biedt perspectief. Hij is gisteren, heden, in heden en toekomst dezelfde. Hij wil met jou doorgaan. Dan mag je leven uit verwachting. En dat is niet stil maar, wacht maar. Dat is een hele actieve houding. Een actieve openheid naar de openbaring van Jezus in jouw leven. Hij is Heer. Het is zijn werk. Wat is dat een crux van de zaak. En dan wil ik voor mezelf nog leren om daarin nog meer afhankelijk van hem op te stellen. In mijn plannen, in mijn voornemens, in mijn verwachtingen. Om die helemaal bij hem vandaan te halen. Om mijn verwachting nog meer door hem te laten vormen. En misschien ook nog de bijstelling daarin van hem te ontvangen. Laat je maar door hem leren. Want dan kun je die weg gaan. En dan is zijn woord voor jou een lamp voor je voet en een licht op je pad. Ja, dat is hetgene wat in het verleden is gebeurd ook een aanwijzing voor onze toekomst. Dan kunnen we kennis nemen van wat hij verder ons wil openbaren. Want hoe ging het dan verder? Wat voor verwachting hadden die leerlingen hoe het verder zou gaan? Wat voor verwachtingen? Nou, ze verwachten dat hij in hun kracht zou zetten. Dat hij de Heilige Geest zou komen en dat ze dan over heel de wereld het evangelie zouden verkondigen. En ik heb erover nagedacht. Ja, het is soms goed om even goed over zaken na te denken. Hoe stelden ze zich dat dan voor? Heel die wereld. Als je Handelingen verder leest, dan weet je dat ze dat in zekere zin nog heel beperkt hebben voorgesteld. Ze hebben gedacht aan alle Joden op heel de wereld. En zo ging dat ook in Handelingen 2. Op het moment dat ze de Heilige Geest ontvangen, prediken ze het evangelie aan de gehele wereld. Iedereen in zijn eigen taal. Maar dat waren alle Joden die bij elkaar waren gekomen uit de diaspora. In Jeruzalem. Voor het Pascha. En ze hebben dat gehoord. En ze hebben, velen hebben het ook aangenomen. Wat een wonder. Maar Jezus had nog veel meer voor ogen. Jezus had echt heel de wereld voor ogen. Alle mensen. Ook de niet-Joden. Hoe is mogelijk? Ja. Als Jezus dat niet voor ogen had gehad, waren wij er geen onderdeel van geweest. Maar dat hadden ze in die tijd nog niet bij, volstrekt niet in gedachten. Dat blijkt wel op het moment dat Petrus voor het eerst met Cornelius die stap zet over de drempel bij een heiden. Wat er niet voor nodig is voor hij die stap zet. Het moet hem geopenbaard worden. Het was blijkbaar nog niet duidelijk in Handelingen 1. Het wordt wel duidelijk gemaakt. En zo zie je dat wij een voorstelling kunnen maken van wat Jezus bedoelt met zijn belofte, die uiteindelijk nog veel verder blijft te gaan als dat die discipelen op dat moment konden bedenken. Ze konden het niet bedenken. Het was buiten hun voorstellingsvermogen. Ze waren opgegroeid in de gedachte dat God van Israël de Joden op het oog had. Dat zijn volk is. En dat ze met de heidenen mochten ze niet omgaan. Met de heidenen mochten ze niet binnenkomen. Met een heiden mag je niet eten. Dat is een wereld die is taboe. Ze konden zich met hun achtergrond, met hun verleden, met wat zij hadden meegemaakt in hun leven, konden zich geen voorstelling maken van de weg die Jezus hun ging wijzen. En dat zit mij tot het denken. Heer, wat zit er nog in mijn gedachten, wat mij beperkt in voorstellen van wat u voor ogen heeft? En dan wil ik u daar zicht op laten geven in mijn leven. Dan wil ik u daar de ruimte voor geven om dat in mij te openbaren. Zoals u dat bij Petrus ook deed. En Petrus was bereid om heel zijn opvoeding, heel zijn achtergrond los te laten, omdat God het hem openbaarde. En toen ging hij binnen en verkondigde het evangelie aan de heidenen. En wat een weg is er daarna opengegaan. Wat is er daarna mogelijk geworden voor Paulus om het evangelie verder te gaan brengen aan Joden en aan heidenen. En zo openbaarde de geest Gods zich met kracht. Door Petrus bereid was om iets wat hij van huis uit had meegekregen, wat bij hem hoorde, in zijn opvattingen zat, om dat los te laten. Omdat als God hem kon overtuigen dat het anders zat. En dan hoop en bid ik u dat wij ook bereid zijn om dat los te laten wat ons nog vasthoudt in oude gedachten. In oude denkpatronen. In oude verwachtingen. En dat we ons nog veel meer uitstrekken naar Heer, ik wil u weggaan. Die koninklijke weg. Waar het ook doorheen leidt. Wat het ook betekent. Wat u op mij ook wijst. En mijn eigen opvattingen, mijn eigen ideeën, mijn eigen ervaringen zijn dan naar anderen geschikt aan. En als u dat gaat doen, dan zult u worden verrast. Dan gaan wij verrast worden. Enerzijds door dat de weg soms veel kronkeliger lijkt dan dat we hadden verwacht. Want we hadden toch gedacht aan een rechte weg, rechtdoor de hemel in. Ja, hemels gezien is dat zo. Maar in situaties kan het soms heel anders zijn. En dan mogen we meegaan met Jezus. Hem trouw blijven volgen. Geen zijwegen aangaan, maar vertrouwen op hem. Dat hij ons de weg wijst. En dan wordt het anders dan onze verwachtingen. Maar dan wordt het wel boven verwachting. Dan gaat de Heer zich aan ons openbaren. Ik heb er alle geloof in dat de Heer dat gaat doen. En dan is het niet alleen dat Jezus zijn verwachtingen gaat invullen naar de toekomst toe, maar dan gaan wij ook een geschiedenis meemaken. Dan gaat het geschieden. Dan gaat er wat gebeuren. Het begint bij werkelijke verwachting te hebben van de grote dingen die Jezus doet in jou, in zijn gemeente, in jouw leven. Want als je daar klein over denkt en blijft denken, ik zal wel niet zoveel voorstellen, in alle bescheidenheid, dan wint de geest van verwerping in jouw leven. En als je het ontkent, Want het zal altijd wel zo blijven als het is. En ik heb wel inderdaad alles een keer allemaal al gezien en meegemaakt. Het wordt niks. Dan overwint de weerspannigheid. En als je ongeduldig wordt, omdat het uitblijft voor je gevoel. Als je vergeet dat volharding een essentieel onderdeel is van de vrucht van de geest. Dan wint de hysterie. Maar ik bid en hoop, en ik denk eerlijk gezegd ook, dat u ervoor kiest om Jezus in je leven te laten winnen. Hem te laten leiden. Zijn weg te gaan. En dan mogen wij, als broers en zussen, in de gemeente eendrachtig bij elkaar komen en bidden en werken. En het van hem verwachten. Dan zal het gezien worden. In jouw leven, in de gemeente. Dan gaat het geschieden. Dan wordt het een hele mooie geschiedenis van de volle evangeliegemeente in Alphen. En misschien mogen nog een aantal andere gemeentes ook meedoen daarin. Omdat Gods genade zoveel groter is. Zoveel krachtiger. Zoveel sterker dan wij kunnen bidden, beseffen of bedenken. Ook in jou. Ook in jouw leven. Verwacht het van hem. Van Jezus je Heer. Hij is altijd in controle. Hij is betrouwbaar. En stel je dan open. Heer, ik wil u volgen. Ik wil u weggaan. En verwacht daarin soms ook het onverwachte. Laat je verrassen door hem. Denk een beetje ruimer. Denk namelijk vanuit het zicht dat Jezus geeft. En dan mag je zeggen, u wil geschieden. Ook in mijn leven. Amen.
Amen.
Ik wil met jullie bidden. Heer Jezus, wij willen tot u komen. Dat u onze Heer bent, die wij willen volgen. Wij willen uw weg gaan. U volgen. Waar het ook doorheen gaat. En ook nauwkeurig luisteren naar wat u ons aangeeft. Onze eigen verwachtingen opzij zetten om dat te verwachten wat u zegt dat onze toekomst is. U wijst de weg. Wij mogen die weg achter u gaan, die koninklijke weg. En ik bid u uw kracht daarvoor, om daarin te staan. Om daarin te volharden als het soms moeilijk en misschien wel onmogelijk lijkt. Maar u wijst altijd de weg er doorheen. U gaat altijd met ons door. En dan komt er volop licht op ons pad. Dan kunnen we groeien en ontwikkelen. Dan mogen we het leven, die bron van leven, blijvend in ons leven ontvangen en ervaren. En ik bid voor elke broer en zus hier in het midden, die kracht van u. Dat verlangen. En alles wat dat wil verhinderen. Wat het wil onmogelijk laten lijken. Of en het willen grijpen in ongeduld. We willen het verbreken in Jezus' naam. U bent Heer in ons midden. Uw naam zij geloofd en geprezen in alle eeuwigheid. Amen. Ik geef het over aan Antonia.